Nou, laten we maar gaan naar 1 Korinthe 15, naar het gedeelte waar we zijn gebleven. En ja, dat is niet zo'n eenvoudig stukje. 1 Korinthe 15, vanaf vers 29 tot en met 34. Dat is maar een klein stukje. Maar in dat stukje bevindt zich eigenlijk het moeilijkste vers misschien wel van heel de Bijbel. Het moeilijkste vers is vers 29. Dat is een vers waar men vaak eigenlijk niet weet wat voor uitleg men daaraan moet geven. En de uitleg die daar gegeven wordt, loopt dan ook zeer uiteen. Vele pogingen zijn er gedaan. We gaan maar eerst lezen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 29. En dan lezen we dat tot met vers 34. Vers 29. Wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar? Zo waar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus, Jezus onze Heere, ik sterf elke dag. Indien ik te Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden opgewekt worden, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Misleid u zelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. Komt tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Ja, zoals ik al zei, vers 29 is een zeer moeilijk vers. Laten we het nogmaals lezen. Want er staat, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Ja, dit is uiterst moeilijk te verklaren. De Mormonen, oftewel de heiligen der laatste dagen zoals ze zich ook noemen, maar ze zijn meestal bekend onder de naam Mormonen, hebben op dit vers de leer ontwikkeld dat je je voor je voorgeslacht, voor je voorouders, je kunt laten dopen. En toen de Mormonen zich hadden opgericht en toen dit ontstond, ook deze leer binnen hen ontstond, toen wisten ze al in 1921 te melden, en ik heb het eens opgezocht, en toen werd al gemeld in de Arizona Republican Phoenix, dat is een blad, waar stond dat tot het jaartal 1920, en dan gaan we dus zo'n 89 jaar terug in de tijd notabene, vlak na de oprichting, dat er al 3.220.196 dopen hadden plaatsgevonden voor voorouders. En dat ze bijzonder verheugd waren dat ze hun bibliotheek in Utah hadden kunnen uitbreiden met enorme geslachtslijsten die ze overal ter wereld vandaan hadden gehaald. En wil je ook bijvoorbeeld zelf een onderzoek doen naar je voorgeslacht, zou ik haast zeggen, nou ga dan naar de Mormonen. Want die zijn in staat om al heel snel een aantal even in je voorgeslacht terug te gaan. Dus dan kan je zo zien wie je voorouders allemaal waren. Maar dat ze dat allemaal bijhouden, dat is allemaal met één doel, op grond van deze tekst, dat je je voor de doden kan laten dopen. Dat is die mensen die Christus niet kenden, maar dat je je kan laten dopen voor hen, zodat zij toch behouden zullen zijn. Nou, dat is iets wat heel vreemd is in de Bijbel, wat heel vreemd ook aan de Bijbel is. Maar zo leggen zij dat uit. En ze waren ook heel verheugd over, in dat stuk staat het dan, wat ze in 1921 in de krant stond daar, dat ze er al meer dan 3 miljoen hadden gedoopt en dat ze het volgende jaar, 1921, zelfs een dubbel aantal zullen halen, dus ongeveer meer dan 6 miljoen. Nou, inmiddels zijn we vele, vele, vele jaren verder en hebben zij ettelijke miljoenen mensen uit het verleden, voorouders, op die manier gedoopt. Maar of dat de bedoeling is van vers 29, is natuurlijk maar zeer de vraag. Of je dat moet doen, is maar de vraag, want we hebben al met elkaar bestudeerd in 1 Korinther 15, vers 22, waar toch staat, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus, in de Messias, allen levend gemaakt worden. Dus sowieso, alle mensen die in Adam gestorven zijn, zullen in de Messias worden levend gemaakt. Dus dat ze zullen worden opgewekt. Alle mensen zullen worden opgewekt. Dat er een opstanding der doden is. Dat staat gewoon buiten kijf. Daarvoor hoef je dus niet zelf voor je voorgeslacht, denkend aan een of ander Jan Pieterszoon Koen, hè, in de 16e eeuw, dat een voorvader van je was, dat je je daarvoor laat dopen. Ja, nou ja. Maar goed, om de correcte betekenis van vers 29 te vatten, ja, wat moet je dan altijd doen? Ja, dan moet je altijd twee dingen doen. Dan moet je altijd de hele context betrekken in de uitleg van zo'n vers. Je mag nooit zo'n vers uit zo'n context lichten en dan apart gaan nemen en die apart gaan verklaren. Dan heb je grote kans dat je de betekenis mist. En wat je hier moet doen is vers 29 nemen allereerst in het grote hoofdstuk 1 Korinthe 15, het opstandingshoofdstuk. En dan gaat het ook in het vers zelfs ook om, want indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Dus het gaat over dat Paulus wel degelijk gelooft dat de doden zullen worden opgewekt. En hij noemt dit als een argument. Waarom laten zij zich anders dan nog voor hen dopen? Als er geen doden opgewekt worden, natuurlijk worden er doden opgewekt. Anders doen, waarom doen die mensen dat anders? En verder zul je ook vers 29 moeten betrekken in zijn directe context, namelijk van vers 29 tot en met 34, wat we met elkaar vanmorgen hebben gelezen. Dus je moet twee dingen doen. In zijn context nemen in het grotere geheel, en in zijn context nemen in een iets kleiner geheel, die directe versen die erop volgen. Dus je kijkt allereerst naar het grotere geheel. Hoe was het ook alweer 1 Korinther 15? Hoe was de structuur van 1 Korinther 15? Nou, het is eigenlijk allemaal gebaseerd op vers 22. De mening, het idee, de gedachte van sommige Korintiërs, ingefluisterd door de Griekse filosofie, dat er geen opstanding der doden nodig is. En daardoor geloofden zij niet in dat er een opstanding der doden plaats zou hebben. Vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Ja, sommigen die waren ertoe gekomen te zeggen, er is geen opstanding der doden. Dat hoeft helemaal niet. Omdat ze allemaal Griekse filosofieën hadden, die zeiden dat je ja, als een onsterfelijke ziel voortleefde na je dood, bewust voortleefde na je dood, dat je naar het dodenrijk ging waar je rondstapte. Dus waarom had je, en dat je bevrijd was, hè, van je lichaam. Je lichaam werd gezien als een kerker, de kerker der ziel, en uiteindelijk was je vrij. En wat had je nou te maken met een lichamelijke opstanding, joh? Kom. Dat zijn toch hele barbaarse ideeën. Hè? Dan ben je toch niet verlicht, hè? Dan hoor je toch niet tot de Griekse upper class die het dus zo denkt. Nou, dat had zich allemaal vermengd. Dat zat bij de Korintiërs in hun hoofd. En Paulus die moet er dus in 1 Korinther 15 er tegen tegenin gaan, dat er wel degelijk een lichamelijke opstanding plaatsvindt. En dat de mensen helemaal niet bewust voortleven na hun sterven. Dat ze liggen in hun graf. Dat God de waarheid zei in Genesis 2 tegen Adam en Eva. Als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven. Onherroepelijk. Terwijl Satan zei, wel nee, dan zou je als God zijn. Je zal voor zeker helemaal niet sterven, maar God zei, je zal voor zeker sterven. En Satan zei, gij zult geen zins sterven, gij zult als God zijn. En wie spreekt dan de waarheid? De aartsleugenaar, Satan, of de goede God? Ik denk de goede God. Maar daar wilde de mens niet aan. En daar wilden ook de Korintiërs eigenlijk niet aan. Maar Paulus moet daarom hen onderstrepen dat er een opstanding der doden zal plaatsvinden. En niet alleen der doden, maar ook van de gestorven Korintiërs die in Christus zijn ontslapen. heb de afgelopen keer erg de nadruk gelegd, hè, op dat het normaliter zo is, dat iedereen, of je nou gelooft of niet gelooft, dat je sterft. En dat je zal moeten wachten in het graf op de opstandingsmorgen. En dat er een lichamelijke opstanding dan zal plaatsvinden. De graven zullen opengaan. Niet de hemel zal opengaan. De graven zullen opengaan. En allen die zijn stem zullen horen, zullen opgewekt worden. En zullen opstaan, zullen verrijzen uit hun graf. Dat is de Bijbel. En we hebben allerlei tekstplaatsen onderzocht waar dat onderstreept wordt. Niet alleen voor ongelovigen, maar ook voor gelovigen. Ik heb even aangestipt dat bezijden daarnaast er nog een bijzondere hoop is, ten aanzien van het lichaam van Christus, wat wordt genoemd de uitopstanding tussen de doden uit, een vooropstanding die nog plaats heeft voor de opstanding tussen de doden uit, en een bijzondere opstanding waar Paulus zegt van ik hoop daaraan deel te mogen krijgen, Filippenzen 3 vers 10. Waarbij hij zegt, ik jaag er ook naar, of ik dat ook grijpen mocht, die prijs ter, van de hoop der roeping Gods, hè, die boven is. Maar ook dat is een letterlijke, lichamelijke opstanding uit het graf, wel te verstaan. Die plaatsvindt, die gegeven wordt, in het bijzonder, naar mijn mening, aan een ieder die behoort tot het lichaam van Christus en daartoe ook toe geroepen is. En op die roeping ook is ingegaan. Die roeping ook heeft vastgemaakt. Als gelovigen die roeping niet verstaan of nooit bekend wordt gemaakt, of niet involgen of die niet gehoorzamen, of er gewoon kleine linea recta tegen ingaan en zeggen dat is allemaal leugens, dat is allemaal onwaarheid, geloof ik niet dat je tot het lichaam van Christus behoort. Dan geloof ik dat je tot de schade der kinderen Gods behoort, die ook gered zijn, ook behouden zijn, dat je tot een hele andere roeping en verkiezing behoort, dan die God uit deze wereld trekt. Maar hij vergadert uit zijn kinderen Gods een speciale groep, een bijzondere groep, die tot het lichaam van Christus behoren, die verkiest hij, en hij kiest niet iedereen, maar die roept hij en die verkiest hij. En als je aan die roeping gehoor geeft en je maakt die roeping vast, dan heb je ook als het ware het deel aan die bijzondere uitopstanding die uit de doden is. Ja. En dat is iets heel aparts. En die mensen mogen weten van, zoals Paulus dat ook in Filippenzen zo onder woorden brengt, dat, dat het als het ware voor hem het beste is, hè, om bij de Here te vertoeven en zijn intrek daar te nemen. Maar goed, buiten dat, in 1 Korinthe 15 is heel die hoop van het lichaam van Christus en die roeping van het lichaam van Christus en die verkiezing van het lichaam van Christus is in 1 Korinthe 15 totaal nog niet aan de orde. We zitten nog in de handelingentijd. Dat wordt nog helemaal niet aangeboden. En die gemeente is geen eens geproclameerd, die is geen eens bekendgemaakt. Stond nog niet op Gods programma toen. En dat kan je ook niet inlezen hier in 1 Korinthe 15. Kan je ook hier niet vinden. Zo'n opstanding, de uitopstanding die uit de dood, die tussenuit de doden is, die kan je ook niet in 1 Korinthe 15 vinden. Je kan alleen de opstanding vinden waaraan de Korintiërs zelf, de gelovige Korintiërs zelf deel zullen hebben. Nou, die zal plaatsvinden, hebben we gezien, bij de parousia, bij de komst van Christus, zoals we de afgelopen keer hebben behandeld. Maar goed, we waren bezig met de structuur van 1 Korinthe 15. Hoe was die structuur? Nou, omdat een aantal Korintiërs dachten, geïnspireerd door de Griekse filosofie, dat er geen opstanding der doden plaats heeft, gaat Paulus 1 Korinthe 15 schrijven om te laten zien dat er wel degelijk een lichamelijke opstanding der doden plaats heeft. En ook dat er zelfs diverse opstandingen zijn, dat er diverse een hele rangorde is, hè. In rangschikking is in die opstandingen en hoe Christus al die opstandingen van al die groepen, dat hij het allemaal gebruikt en hoe die allemaal in die, ja, op die wijze Gods programma, Gods voornemen, Gods plan er even tot uiteindelijk tot een goed einde zal brengen. Hoe is de indeling van 1 Korinthe 15? Nou, de verse 1 tot en met vers 11. Daar gaat Paulus bewijzen dat Christus waarachtig is opgestaan. Het historische bewijs van de opstanding van Christus. Dat gaat hij in de eerste 11 versen onderstrepen. Daarna vanaf vers 12 tot en met vers 34 wordt onderstreept het feit van Christus' opstanding, maar ook het feit van de opstanding van de mens in het algemeen en de consequentie als dat niet zo zou zijn. En dan in de versen 35 tot en met 58, de rest van het hoofdstuk, gaat er over de wijze waarop die verschillende opstandingen zullen plaats hebben en met welk opstandingslichaam de mensen zullen komen. Dat er verschillende opstandingen zijn en verschillende opstandingslichamen zijn. Verder moet je, als je kijkt, dan moet je betrekken dus, hè, het grotere geheel bij de verklaring van vers 29. Verder moet je ook bij de verklaring van vers 29 ook betrekken het naaste gedeelte waar het in genoemd staat. De versen 29 tot en met 34. We hebben gezien dat de versen 20 tot en met 28 een tussenzin eigenlijk zijn. Van de argumenten die Paulus allemaal opsomt vanaf vers 13. Om allemaal te bewijzen van wat zou er nou de consequentie zijn als er geen opstanding zou zijn. Als er geen opstanding der doden zou plaatsvinden. Wat zou daarvan dan de consequentie zijn? En let dan op, hè, die negenmaal dat er eigenlijk staat dan. Hè? Dat zijn allemaal stuk voor stuk argumenten dat er dus wel een opstanding der doden plaats heeft. Vers 13, lees maar mee. Indien er geen opstanding der doden is, dan, de eerste dan, is ook Christus niet opgewekt. Dat is de consequentie. Dan moet je dan wel, als je dat gaat leren, Corinthiërs, dan is dat de consequentie. Dan is Christus ook niet opgewekt. Vers 14. En indien Christus niet is opgewekt, dan, dat is de tweede dan, is immers onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Ja, kap er nou maar mee. Kom dan maar niet meer samen. Het is een inhoudsloos geloof en een inhoudsloze prediking. Daar moet je zelf niet meer naar gaan zitten luisteren. Wat doe je hier dan nog, zegt Paulus. Vers 15. Dan blijken ook wij valse getuigen van God te zijn. Ja, dan ligt die alles wat groen en geel is bij elkaar. Dan is elke dominee, evangelist, pastoor of geef hem maar een naam, die predikt. Dat is een grote leugenaar. Dat is een valse getuige van God. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Dan hebben ze tegen God ingetuigd. Vers 16. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Let op die dansen. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Dan. He? Allemaal de consequenties hiervan. En dan vers 19. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, en dat voeg ik toe uit de grondtekst, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dat is de negende dan. Ja, daartussenin komt dan die geweldige uitspraak van vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. En dan gaat hij daar even uitgebreid op in, maar dat is een tussenzin. Die loopt vanaf vers 20 tot en met vers 28. Maar daarna gaat hij natuurlijk in vers 29 nog steeds voort met zijn argumentatie om te laten zien dat er wel degelijk een opstanding der doden plaats heeft en plaatsvindt. Daarom zegt hij in vers 29, wat anders zullen zij doen die zich voor de doden laten dopen? Ja, anders zou dat gebruik wat ze hebben, dat ze zich voor de doden laten dopen, dat zou gewoon onzinnig zijn. Hè? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Dan kunnen ze daar net zo goed mee stoppen. Voor we die argumentatie gaan vatten, en om die argumentatie te vatten van vers 29, laten we eerst eens proberen te vatten vers 30 tot en met 34, wat hij daarin zegt, want het staat in directe relatie met vers 29. Vers 30. Waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar? Zowaar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus onze Heer, ik sterf elke dag. Indien ik de Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden opgewekt worden. Ja, wat ook de betekenis van vers 29 mag zijn, waar moet het mee in verband staan als je dit zo leest in zo'n vers 29, 30, 31, 32, waar staat dat mee in verband? Er staat in direct verband met christelijke dienst. Met het verkondigen van het evangelie, met het gevaar voor eigen leven. Vers 30, waarom zijn ook wij zelf, ik, Paulus en mijn dienstknechten, van uur tot uur in gevaar? Daar heb ik mee te maken, vers 29. Het heeft te maken ermee met doodsgevaar. Vers 31. Zowaar als ik, broeders, op uw roem draag in Christus Jezus onze Heere, ik sterf elke dag. Dagelijks sterf ik, zegt Paulus. Hij ziet gevaar, van uur tot uur. Hij noemt een voorbeeld. Vers 32. Indien ik te Efeze naar de mens gesproken, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij, indien er geen doden worden opgewekt? Ja, dan baat het hem niks. Als er geen doden worden opgewekt, en Paulus na het sterven, sterft en staat niet meer op, dan heeft hij zich ingespannen voor het evangelie tot en met. Hij sterft elke dag, van uur tot uur was hij in gevaar, hij heeft zelfs te Efeze met wilde dieren gevochten. Maar als hij niet zal opstaan, jongens, wat heeft die hele evangelische verkondiging dan voor zin? Waarom doet hij dat dan nog? Dat trouwens dat vechten met die wilde dieren, hè, vers 32, indien ik te Efeze naar de mens met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Want zijn geen echte wilde dieren geweest. Sommigen denken daar wel aan dat het echte wilde dieren zijn geweest, maar uit de geschiedenis is in ieder geval duidelijk dat in Efeze daar niet werd gevochten met wilde dieren. En je moet dit ook niet daarom letterlijk nemen, maar figuurlijk, hij zegt er ook bij, naar de mens gesproken heb ik met wilde dieren gevochten. En hij bedoelt dat figuurlijk. En wie waren de wilde dieren waar hij in Efeze mee gevochten heeft? Ja, dat waren zijn tegenstanders. Die daar waren ook. Onder andere Alexander de Kopersmid. De zilversmid. Hè, die zo erg tegen Paulus inging. En die hem heel veel schade berokkend heeft. En het werk heel veel afbreuk heeft gedaan in Efeze. Die er zelfs voor heeft gezorgd uiteindelijk dat hij daar gevangen genomen werd. Door de Romeinen. Hè. Alleen maar omdat ze zilveren tempeltjes maakten, hè, van de godin Diana, en die verkochten voor veel geld. En toen de mensen zich allemaal begonnen te bekeren en Christus aanvaarden, ja, toen moesten ze niks meer van die afgoderij hebben. Verkochten ze op de markt geen zilver tempeltje genoeg meer. Dus hun inkomsten gingen enorm achteruit van die zilversmeden, de Efeze. Nou, daarom was er een hele groep die allemaal achter die afgoderij van Diana stonden, die maar, ja, die fel tegen Paulus en zijn medewerkers ingingen. En zijn werk eigenlijk uiteindelijk onmogelijk maakten. Nou, dat bedoelt hij hiermee. Indien ik de Efeze naar de mens gesproken, met wilde dieren gevochten heb. Wat baat het mij indien er geen doden worden opgewekt? Stop dan maar met die evangelieverkondiging. Wat moet je dan doen? Indien er geen doden opgewekt worden, vers 32. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Laten we dan maar nemen uit het leven en halen uit het leven wat erin zit. Laten we dan onze tijd aan aangenamere dingen besteden. Hè? Dan te vechten met wilde dieren en tegen mensen in te gaan en al die toestanden. En van uur tot uur in gevaar te zijn. En als je naar Paulus' leven kijkt, hoeveel die gevangen genomen is, gestenigd is, gegezeld is. Nou ja, het is niet normaal. Hoe vaak hij niet met de roede heeft gekregen. Hij stond het ergens anders nog in de tweede Korinthebrief nog eens uitgebreid aan ons op. Hè, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En zegt hij, ja, wat baat het mij dan? Indien er geen doden opgewekt worden, laten we eten en drinken. Want morgen sterven wij. Hij had die tekst dan uit Jesaja 22. Ja, laten we dan maar eten en drinken, net zoals de wereld doet. En dan haalt hij, maar dan haalt dan aan om toch dat niet te doen. Vers 33. Misleid u zelf niet. Slechte omgang bederft goede zeden. Ja, dat is eigenlijk een spreuk uit die tijd. Uit Paulus' dagen. Slechte omgang bederft goede zeden. Die haalt hij hier ook aan. Die kennen de Korintiërs ook allemaal. En Paulus zegt, nee, misleid jezelf nou niet. Ga er niet over dat je gaat eten en drinken. Hè, met de Korintiërs. En dat je maar voor de vuist wegleeft. Net als de wereld doet. Met het idee van morgen sterven wij. Want dan misleid je jezelf. Hè. Slechte omgang bederft goede zeden. Doe niet met de wereld mee. Hè. Het idee zit erachter. Van als je met de ongelovigen meedoet. Dan raak je daardoor besmet in je denken. Het brengt je van Christus af. Het brengt je van het woord van God af. De beste vertaling zou eigenlijk zijn, slechte omgang bederft goede zeden. Eigenlijk zou de betere vertaling zijn uit de grondtekst, slecht gezelschap bederft goede zeden. Slecht gezelschap. In onze tijd hebben wij ook wel zo'n soort spreekwoord. Die zegt dan, zeg mij wie jouw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent. Dat zit erachter. En zo'nzelfde idee zit erachter. Zeg mij wie jouw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent. Want, ja, zoals je vrienden zijn, zo ben je zelf ook. Soort zoekt soort. En mensen die proberen eruit te halen in het leven wat eruit te halen valt, omdat ze alleen maar weten, want morgen sterven wij, laten we eten, drinken en vrolijk zijn. Ja. Maar juist in dat vrolijk zijn en in dat eten en dat drinken, komt men tot allerlei dingen wat hierachter staat. Vers 34, kom tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Ja, die mensen hebben geen besef van God. En in hun denken, in hun handelen, in hun doen, houden ze geen rekening met God, want morgen sterven wij. En ze hebben maar één motto, eten en drinken en vrolijk wezen, eruit te halen wat erin zit. Want ze hebben nog een korte tijd. Maar doen dan ook alles zonder enig besef van God. En doen eigenlijk ook allemaal zaken, ja, die toch de afkeuring van God hebben. En wat vormt dat voor jou, voor zelf als gelovige? Ja, een gevaar dat je in je denken en daardoor in je handelen, dat je daardoor besmet raakt, verontreinigd raakt in deze wereld. Dat je dat denken over gaat nemen en dat je ook zo gaat handelen. Dat je ook zo je tijd gaat verknoeien en dat je niet meer bezig bent. Dat je je voor de doden laat dopen. Dat je van uur tot uur in gevaar je begeeft, ter wille van het evangelie, ter wille van Christus, en dat je je zo inzet, dat je naar de mens gesproken met wilde dieren bereid bent om te vechten. Dat je het conflict ook aangaat, omdat het gaat om de waarheid van het woord van God en de waarheid, de Heer Jezus Christus. Omdat het gaat over leven en dood. Omdat er enorme belangen in geestelijke zin op het spel staan die veel verder reiken dan alleen maar die tijdelijke van dit aardse leven, maar wat zich verder reikt naar de hele eeuwigheid. Dat er eeuwigheidszaken op het spel staan. En dan zet je je in als een dienstknecht van Jezus Christus. En dan sterf je weer elke dag. En heb je dat, die geestelijke strijd, hè, in de hemelse gewesten, wel elke dag te voeren, maar dan strijd je die. Maar laat je je, ja, zoals de Corinthiërs blijkbaar toch deden, want dat volgt hier wel uit, komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God, tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Ja, zijn er toch sommigen onder de Corinthiërs die een hele nauwe omgang hebben met heidense vrienden, met heidense buren, die Christus niet kennen. Die geen besef van God hebben en je wordt daardoor beïnvloed in je denken en daardoor in je handelen. En dan ga je een weg wandelen in deze wereld die conform is aan deze wereld. Dan word je wereldgelijkvormig. Het grote gevaar is dat je net als Demas wordt. En Demas kreeg de wereld lief. En hij verliet Paulus. Hij verliet de dienst van Christus. En hij vertrok. Dat gevaar sluipt erin. De opdracht in de Bijbel is, word niet wereldgelijkvormig. Ga je geheel anders. Ga je Christus leren kennen. En dat is hier de prediking. Daar gaat het hier om. En hoe je vers 29 ook uitlegt, dat is de boodschap. Paulus zegt, ik doe het niet voor niks. Ik hou niet voor niks vol. Dat ik elke dag sterf, dat ik in dienst van het evangelie sta, dat ik van uur tot uur in gevaar ben. En jullie moeten dat ook doen. Kom tot de rechte nuchterheid. Letterlijk staat er, ontwaak. Ontwaak uit je bezoedeling. Nuchter worden, hè? Net als iemand die dronken is. Die zeggen, joh, je moet nuchter worden. Word ontnuchterd. Waak op uit je slaap. Hè, want iemand die gaat drinken, die wordt slaperig. Die wordt een beetje, hè, die wordt een beetje begeisterd als het ware door de alcohol en die ziet het allemaal niet zo scherp meer en die gaat ook slapen. En vaak als iemand veel gedronken heeft, nou jongens, niks niet meer wakker te krijgen, ligt hij te snurken ergens. Nou, je moet wakker worden gemaakt. En dat is wat hier staat. Kom tot de rechte nuchterheid. Word nuchter. Ontnuchter jezelf. Waak op. Ga staan. En zondig niet langer. Heb nou even besef. Krijg een beetje besef van God, dat God er is in je leven. Tot uw beschaming. Corinthiërs, moet ik dit zeggen? Er waren dus helaas Corinthiërs die zo waren. De hele oproep, laten we niet eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Nee, zo niet leven. Ga je heel anders. In dit kader, zo moet je vers 29 uitleggen. Maar vers 29, als je dat in Bijbelverklaringen gaat opzoeken, dan leggen ze het meestal als volgt uit. Dan zeggen ze, nou ja, dit moet je letterlijk nemen. Als er staat, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen, indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Nou, er zullen wel Corinthiërs zijn geweest, die zich voor anderen lieten dopen, zodat die mensen ook behouden zou zijn. En sommigen zeggen dan, ja, de mormonen doen dat dan voor hun voorouders. En voor mensen die gestorven zijn. Maar misschien moet je dat wat geestelijk zien. Misschien zijn het niet letterlijke doden. Misschien zijn het geestelijke doden. Gewoon mensen om hen heen. Misschien hebben ze het gewoon gedaan voor hun familie die nog in leven is. Maar dat ze het daarvoor deden. En de ander zegt, nee, vermoedelijk was het iemand die doodziek was. En die graag gedoopt wilde worden. En niet kon komen. En dat iemand die jong was zei, nou ik laat mij wel uit jouw naam voor jou dopen hoor. Nou, zo zijn er etterlijke uitleggingen die allemaal de doop, hè, zoals zij die geïnterpreteerd hebben in hun evangelische context, namelijk vaak door onderdompeling in water. Zo leggen zij dat dan ook dus zo uit, hier het woord dopen. En zo'n oplossing zoeken zij voor deze tekst. Maar helemaal los van de versen 30 tot en met 34. Ja, velen die gaan morrelen aan de grondtekst, die gaan morrelen aan de tekst. Die gaan proberen de tekst iets te verschuiven, iets aan de tekst te veranderen. Bijvoorbeeld Bullinger doet dat in de Companion Bible. Bullinger die gaat twee woordjes toevoegen. En die gaat de zin in tweeën hakken. En die gaat het Grieks een beetje geweld aan doen. En die gaat de twee woordjes toevoegen, het is. En die gaat dan een andere verdeling maken in de tekst. En die vertaalt het dan. Wat zullen zij doen die zijn gedoopt? Het is voor de doden, als de doden niet opgewekt worden. En ja, Welsh en ook Stuart Allen, die volgen Bullinger in de uitleg, in deze uitleg, omdat ja, ze ook eigenlijk geen andere oplossing eigenlijk hebben en zien. Maar ik zelf vind hem helemaal niet bevredigend, want je gaat opeens twee woorden toevoegen en je gaat eigenlijk het Grieks geweld aan doen en het een heel andere betekenis geven. Nee, volgens mij, en dat is alleen maar mijn eigen visie, moet het zo zijn dat vers 29 dus te maken moet hebben met christelijke dienst, het evangelie verkondigen, met het gevaar van eigen leven, zoals in de versen 30, 31 en 32 zijn vermeld. En dan zeg ik daarbij, let dan op de twee waaroms, de waaroms van vers 29 en het waarom van vers 30. Dat zit gewoon gelinkt aan elkaar, ook in het Grieks. Aan het eind van vers 29 lees je dan, indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, let op het woordje waarom, waarom laten zij zich nog voor hen dopen, waarom zijn ook wij zelf van uur tot gevuur in gevaar? Let op die twee waaroms. Zit aan elkaar vast. Waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar? Het heeft dus te maken met christelijke dienst. En met gevaar. Gevaar voor eigen leven. En verder hebben we te maken met, zoals de verzen 32, 33 en 34 ons laten zien, dat het heeft te maken met het afgescheiden zijn van deze wereld. Dat je anders denkt, dat je anders bent, dat je niet laat besmet worden door deze wereld, dat je niet zegt met de wereld, laten we eten, drinken, want morgen sterven wij, dan misleid je jezelf, slechte omgang bederft goede zeden, je moet komen tot een rechte nuchterheid, je moet ontwaken uit die dronkenschap, hè? Zondig niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Het heeft dus te maken met zondig niet langer. Ontzondig je. Reinig je. Reinig je van die besmetting van deze wereld. En van de gedachten van deze wereld. Goed, dan vers 29 was dan de uitleg. Nou, ja. Als ik het zo lees, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Dan is het duidelijk dat het iets heel algemeens was wat plaatsvond, wat heel normaal was, wat voor de Korintiërs ook een heel algemeen gebruik was. En wat Paulus ook helemaal niet hoefde uit te leggen wat hij daarmee bedoelde. Wij weten blijkbaar niet meer dat gebruik. Maar als je naar 2000 jaar terug zou reizen in de tijd en je zou de Korinthische gemeente binnenstappen, dan zou iedereen meteen weten waarover Paulus het had. Dat is duidelijk. Nou, het is het offer van de rode vaars waar Paulus naar wijst. Uit Numeri 19. Dat wordt ook aangehaald in Hebreeën 9. Laten we dat eerst maar eens lezen. Hebreeën 9. Hebreeën 9. En ik lees vanaf vers 11. Hebreeën 9 vers 11. Maar Christus opgetreden als hoge priester goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging van de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Hier zie je dat Christus wordt vergeleken met de hoge priester en dat hij, net als de hoge priester de tabernakel binnenging, hij niet een tabernakel binnenging op aarde, maar de meer volmaakte tabernakel die niet met handen is gemaakt en die niet is van deze schepping, maar eigenlijk is de hemel, hij is de hemelse tabernakel binnengegaan als hoge priester. En hij heeft het niet gedaan met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed. En hij is eens en voor altijd dat heiligdom binnengegaan. En wat heeft hij daar gedaan? Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Een eeuwige verlossing. En als je de Heer Jezus aanvaardt, als je heiland, dan mag je weten dat je eeuwig bent verlost, eeuwig bent gereinigd. Maar Christus heeft niet alleen een eeuwige verlossing teweeggebracht en je compleet gereinigd. Hij heeft nog een tweede gedaan, waar die bespreking van de as der vaars op slaat. Vers 13, want als reeds het bloed van bokken en stieren en de bespreking van de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Dus er is naast de eenmalige reiniging en heiliging door het bloed van Christus, is daarnaast nog een dagelijkse reiniging die nodig is. Die je naar het vlees reinigt. En daar slaat die besprenging met de as der vaars op. Die je in Numeri 19 zo uitgebreid in heel het hoofdstuk beschreven vindt. Want dan wordt vers 14, hè, dan wordt ons bewustzijn gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Je hebt dus eigenlijk twee zaken, dat moeten we nooit uit oog verliezen. Je hebt het eenmalige offer van Christus, met die eenmalige reiniging, maar je hebt ook het eenmalige offer van die rode vaars, die plaatsvond naast het bloed van bokken en stieren, want het bloed van bokken en stieren, waar werd dat bloed van bokken en stieren, waar werd dat gebracht? Uiteindelijk, weten wij al, werd dat op de grote verzoendag, werd dat bloed, hè, van dat bokje, werd gebracht tot in het binnenste heiligdom. Tot in het heilige der heiligen. En werd gesprengd op het verzoendeksel. Maar het bloed van de vaars werd niet gebracht in de tabernakel en in het heiligdom, in het heilige der heiligen, nee, bleef buiten de tabernakel, daar werd het gesprengd, en buiten de legerplaats, niet in de tabernakel, ook niet buiten de tabernakel, maar zelfs buiten de legerplaats van Israël, daar werd de vaars geslacht en verbrand tot as. En daar werd dat as, dat moest een reine man nemen en verzamelen. En het as werd vermengd met levend water en werd daarna bewaard. En steeds kon van het as worden genomen en door een levend water, stromend water worden gemengd. En als iemand zich verontreinigd had, bijvoorbeeld als hij een dode had aangeraakt, dan moest hij zich daarmee wassen, dan moest hij zich daarmee dopen, om weer rein te worden. En naar dat gebruik wijst 1 Korinthe 15 vers 29. Wat nog dagelijks onder de Joden, en dat is bekend uit de geschiedenis, ook in Korinthe, en er waren heel veel Joodse gelovigen in de gemeente van Korinthe, die dat nog steeds toepasten, die zelfs de hele wet gewoon nog toepasten, want dat moesten ze ook doen. Om het verschil aan te duiden tussen die eenmalige reiniging die we hebben gehad van top tot teen, maar daarna die dagelijkse reiniging die wij nodig hebben, waar hier ook wordt verwezen door die bespreking met de as der vaars, die verontreinigd zijn heilig, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, en vers 14, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen, dat hebben we dagelijks nodig. Daar wijst ook de Heer Jezus naar bij de voetwassing in Johannes 13. Lees maar Johannes 13. Johannes 13, vers 5. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmede hij omgord was. Tja, dan komt hij eerst nog, uiteindelijk komt hij dan bij Simon Petrus uit. Hij is alleen maar die voeten aan het wassen. Nou, Simon Petrus wil het eigenlijk helemaal niet. En de Heer Jezus legt dan de betekenis uit. En, want Petrus zegt in vers 8, Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de hand en het hoofd. Dan maar helemaal. En wat zegt dan die Jezus vers 10? Let op. Jezus zei tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Ja, er was één bij die dat bad, dat totale bad, die niet gebaat had met in dat bad water van de wedergeboorte. En dat was Judas. Maar even dat daar gelaten. Jezus zegt, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. Daar gaat het om. Je hebt een eenmalige reiniging van Jezus. Waar ook net in Hebreeën 9 Paulus over sprak. We zijn geheel gereinigd, van top tot teen. Alleen we hebben die dagelijkse reiniging van de voeten nodig, omdat onze voeten wandelen in deze wereld. En dan raak je besmet. We hebben ons, dat je gebaat hebt, hè, en dat je helemaal rein gewassen bent, dat heeft één keer plaatsgevonden. Dat is maar eenmalig, dat hoeft niet over te worden gedaan. Maar wat wel moet gebeuren, is die voetwassing. Dat dagelijks je je voeten mag uitsteken naar de Heere Jezus Christus. En dat moeten we doen. En die kan je wassen. Die kan je voeten reinigen. Want je voeten wandelen in deze wereld en je raakt in deze wereld besmet. Je kan niet anders. Net als de Israëliet die in aanraking wel moest komen met de dood. Als een familielid stierf, ja, dan moest hij begraven. Ja, dan moet je met je handen aan een dode komen. Dan verontreinigde je eigenlijk met de dood. Terwijl God de God is van levende en niet van doden. Maar toch kwam hij dan in aanraking met doden. En alles met wat van die doden was. Met zijn tent. Met alles wat hij bezat in die tent. En hij moest allemaal gereinigd worden. Waarmee? Met het water der reiniging van de as van de rode vaars. Ja, je moest die man of vrouw wel begraven, dat kon niet anders. Dat moest je met je handen doen. Hè? En enzovoort. En die spulletjes die hij had, ja, de erfenis moest verdeeld worden. Maar ook die erfenis, alles was als het ware verontreinigd door de dood. En er moest worden gereinigd met die as, die nam men dan, met stromend water, levend water, men mengde er doorheen. En zo symbolisch werd ieder persoon die met die dode aanraking was geweest, die werd ermee gedoopt. Dat was een wassing. Hè? En zo was je dan gereinigd. Nou, dat gebruik, dat is eigenlijk 1 Korinther 15 vers 29. En hier zie je dus dat de Heer Jezus daar opduidt. En dat hij ook zegt van, ja, die dagelijkse reiniging van de voeten, die heb je nodig. Ik kan ook voorstellen, bijvoorbeeld iemand die de zee ingaat. Hè, die, zo kan je het vergelijken. Hè, en die in zee zwemt, hè, dan kom je eruit en dan ben je brandschoon. Hè, want ja, dat water is ook nog zout, dus dat reinigt ook nog. Als je hebt je wonden, dan gaat het ook nog open. Enzovoort, dat reinigt ook allemaal nog. Je luchtwegen gaan allemaal open, want het is allemaal nog zout in de lucht en noem maar op. Dat is allemaal goed voor je. En dan kom je uit de zee en dan ben je helemaal, eigenlijk brandschoon sta je daar aan de rand. En dan, ja, dan loop je naar je handdoek. Nou, voor je bij je handdoek bent, ben je nog steeds wel schoon, maar er is één ding gebeurd. Je voeten zitten onder het zand. En wat moet je doen als je bij je handdoek aankomt? Nou, je droogt je af. Maar waar zit je mee? Met bezoedelde voeten. Onder het zand. En alles plakt. En alles zit eraan. Moet je er allemaal af zien te halen, voordat je op je handdoekje gaat liggen. Of anders laat je maar je benen erbuiten. Want anders wordt alles zo vies. Maar je wordt vies van die wandel vanuit de zee naar je handdoek. Nou, dat is de wandel in deze wereld. Dat kan ook niet anders. We staan in deze wereld. We werken in deze wereld. Je gaat naar kantoor. Je gaat om met je buren. Je gaat om met allerlei mensen die allemaal ideeën hebben die tegen je aanpraten. Maar het zijn allemaal mensen die geen besef hebben vaak van God. En die allemaal dingen roepen en zeggen. En in hun denken dingen benaderen. Zonder maar rekening te houden met God. En vaak denk je innerlijk, ja, die klopt niet helemaal. Zo is het eigenlijk helemaal niet. Maar je raakt er. Je moet er mee meegaan. En je raakt er door ver ontreinigd. En je hoeft de tv maar aan te zetten. En er komen allerlei dingen naar je toe. Ook dingen die helemaal niet goed zijn om te zien. Het komt wel allemaal naar je toe. Je verontreinigt je ermee. Je besmet je ermee. Dat kan je zelfs helemaal meevoeren. Dat je geen tijd meer voor de Heer over hebt. Nee. Zo kan het je als het ware beïnvloeden. Dat je helemaal niet meer geigen heel anders bent. Dat je helemaal niet weet meer. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef en toch niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog hier eigenlijk in het vlees leef. Leef ik door het geloof van de Zoon van God. En dat je dat vergeet om zo te leven. Door het geloof van de Zoon van God. Door het geloof van Christus. En dat je niet helemaal niet weet dat je een heel ander mens geworden bent. Ga je heel anders. En dat je niet meer naar die oude levenswandel. Dat je die achter je moet laten. Zo raak je besmet. Maar dan is er gelukkig de voetwassing. Dan is gelukkig daar die bespreking. Met het as. Van de rode vaars. Dus ga naar nummer 19, waar dat hele hoofdstuk over dit gebruik beschreven is. Nummer 19. Dan lees je in vers 1. Nummer 19, vers 1. De Heere nu sprak tot Mozes en Aaron. Dit is het wetsvoorschrift dat de Heere gebiedt. Spreek tot de Israëlieten dat zij u een rode gave koe brengen, waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft. Het is een rode koe en rood spreekt van bloed, het bloed der verzoening, het spreekt van het bloed van Christus. Het is gaaf, een gave koe, het is volkomen. Het moest een koe zijn zonder enig gebrek. En Christus, die had ook helemaal geen gebrek. Hij is ons gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Moest ook niet een koe zijn die een juk gedragen had. En ook Christus, heeft geen juk gedragen. Hij heeft geen zonde begaan. Wat wonderlijk is, het is een koe. Het is geen stier. Het is een koe. Het is een vrouwelijk dier. En dat is uniek, want nooit in het hele Oude Testament, in al de offers, komt er voor dat er een vrouwelijk dier moest worden geofferd. Maar hier is het een koe, het is geen stier, het is een koe. Waarom? Ja, waarom? Omdat het eigenlijk spreekt van iets wat erna komt. Iets spreekt wat op de tweede plaats staat. We hebben een eenmalige reiniging door het badwater des woords. Door het badwater der wedergeboorte. Dat is eenmalig. Dan geheel rein, zegt de Heer Jezus. En daar spreken al die mannelijke offers van. Dat ze een mannetje moesten nemen. Hè, van de bokken, van de kalveren, noem maar op. En er moest altijd een eenjarig, gaaf, hè, volkomen gaaf mannetje zijn. Dat spreekt al die offers die in de tabernakel plaatsvinden. Die spreken allemaal van die eenmalige reiniging. Dat is eenmalig en compleet. Maar dit is een koe. Dit is een vrouwtje. En Eva, om daarmee maar mee te spreken. Eva komt op de tweede plaats. In Gods woord. Eva, die zondigde. Op een andere wijze dan Adam. Eva liet zich verleiden. En daarom is de vrouw op de tweede plaats gekomen. Maar is er wel? Daarom is de man het hoofd der vrouw. En dat is wel heel ouderwets hoor, als ik dat natuurlijk in 2009 roep en zeg. Maar dat is wel de uitleg volgens mij. Dat de vrouw daarna komt. Maar ook die dagelijkse reiniging is nodig. En die komt na die eenmalige reiniging waar het type, het mannelijk type van het mannelijk offer van spreekt. Het vrouwelijke offer wat hier uniek is, wat maar één keer voorkomt in de Bijbel, spreekt erover wat erna komt. Die dagelijkse reiniging, hè, die je ook nodig hebt. Dus de vaars is niet het type van die eeuwige verlossing van Hebreeën 9. Waar we van lazen in vers 12. Maar heeft te maken met die dagelijkse reiniging, die besprenging van de as van de rode vaars. Wat ook bijzonder is, vers 3. En gij zult haar aan de hoge priester Aaron geven. En dan zal men haar buiten de legerplaats brengen en haar in zijn tegenwoordigheid slachten. Staat dat er? Nee, dat staat er niet. Er staat, en gij zult haar aan de priester Eliezer geven. Waarom nou aan de priester Eliezer en niet aan de hoge priester Aaron zijn vader? Want Eliezer was zijn zoon. Waarom? Het is ook weer de tweede plaats. Het is ook een vrouwelijke koe. Net als Eva, hè, na Adam komt. En ook door heel de Bijbel heen de vrouw na de man komt. Komt hier ook, wordt het gegeven hier aan de priester Eliezer en niet aan de hoge priester Aaron. Het heeft hier niet te maken met die eeuwige verlossing. Het heeft hier te maken met die dagelijkse reiniging die we allemaal nodig hebben. Het moet ook buiten de legerplaats worden gebracht. Het is niet iets wat plaatsvindt, die slachting vindt. Niet plaats in het tabernakel. Heel bijzonder. Het is het enige. Het vindt buiten de legerplaats, notabene plaats. Van Israël. In zijn tegenwoordigheid. In zijn tegenwoordigheid van deze priester Eliezer. Vers 4, dan zal de priester Eliezer met zijn vinger van haar bloed nemen en van haar bloed zevenmaal sprenkelen in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst. Ja, het kostte wel Christus bloed. Ook die reiniging die wij nodig hebben van onze dagelijkse zonden en onze dagelijkse verontreinigingen, daar ook heeft de Heer Jezus Christus zijn bloed voor gegeven. Daar moest het zevenmaal. Moest gesprenkeld worden in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst. Maar Eliezer stond wel terwijl buiten de legerplaats. Wat nog meer. Vers 5. Daarna zal men de koe voor zijn ogen tot as verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed zal men met haar mest verbranden. Compleet en al. Compleet haar leven. Alles wat ze was. Alles wat ze is. En zo is ook ons leven. Alles wat we zijn in de oude mens, zoals we hier op aarde wandelen. Alles wat, wie wij hier op aarde zijn. En alles wat we doen, alles wat we bezitten, wordt tot as verbrand. Dat betekent totale overgave aan Jezus Christus. Tot as verbrand. Als een offer voor hem. Tot as. Er blijft niets van het oude over. Vers 6. En de priester zal cederhout en hyssop en scharlaken nemen en dat midden op de brandende koe werpen. Dus ze namen ook nog een stukje cederhout en een stukje hyssop en ook nog scharlaken. En dat wierpen ze ook nog terwijl die hele koe werd verbrand en alles wat hij was en had, zelfs tot zijn mes toe, werden ook nog die dingen in die vuurzee gegooid. Cederhout en hyssop, wel heel bijzonder. Cederhout, er is geen hogere boom onder Israël kenbaar dan de ceder. De ceder was de hoogste boom en ook de beste boom die je maar kon krijgen in Israël. De ceders van de Libanon. Hogere bomen waren er niet. Betere bomen waren er niet. Beter hout was er niet. Maar hyssop, dat was eigenlijk het kleinste boomtje wat je maar kon voorstellen. Was eigenlijk bijna vlas. Ze maakten er schilderskwasten van. Zo'n nietig boompie was het. En dat spreekt eigenlijk van het grote en het allerkleinste. En alles wat ertussen zit. Alle grote dingen die we doen, tot de kleinste dingen die we doen. Alles wat maar aan het oude leven, aan die oude mens vastzit. Cederhout tot aan hyssop toe. Alles wordt beetgenomen en alles wordt geworpen in het vuur. Daarnaast nog ook scharlaken wordt geworpen in het vuur, in het midden op de brandende koe. Scharlaken. Scharlaken, ja, dat spreekt ook van alle aardse heerlijkheid. In Openbaringen 17 vers 4, daar kan je lezen over die hoer van Babylon die daar gekleed is in scharlaken. En dat spreekt van allerlei aardse heerlijkheden. En alle aardse heerlijkheid die wij hier maar hebben. Alle begeerlijkheid die we hier maar hebben. Ook dat wordt geheel geworpen in dat vuur. En wordt het dan gedaan? Vers 7. Vervolgens zal de priester zijn klederen wassen en zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen. Maar de priester zal tot de avond onrein zijn. Hij die haar verbrand heeft zal zijn klederen in water wassen en zijn lichaam in water baden, maar tot de avond onrein zijn. Dan zal een rein man de as van de koe verzamelen en buiten de legerplaats op een reine plaats nederleggen, zodat zij voor de vergadering der Israëlieten bewaard blijven, ter bereiding van het water der reiniging. Het is een middel tot ontzondiging. En dat is het. Het is een middel tot ontzondiging. Die as wordt bewaard ter bereiding van het water der reiniging. Het is het water der afzondering. Het water der reiniging. Het water, dat is een middel tot ontzondiging. Het is Gods desinfectiemiddel. Daarmee desinfecteert God in feite alle ziekten en zonden die we oplopen in onze aardse wandel hier op aarde. En het moest bewaard blijven. Het was een soort herinnering. Het heeft Christus, want daar spreekt die koe van. Die koe spreekt eigenlijk van Christus overgaan, want het heeft Christus bloed gekost. Spreek van zijn dood. Van zijn totale overgave. En het moet vermengd worden met levend water straks. Met stromend water. Daar moet die as mee vermengd. Het is een middel tot ontzondering. Er wordt een stopje van gemaakt. En dat levende water spreekt van het woord van God. Waarin die as ons verkondigd wordt. Dat Christus, ja, die dode werken, weg heeft gedaan. Dat we daarvan gereinigd worden. En dan verder nog. Vers 11. Hij die het lijk van enig mens aanraakt, zal zeven dagen onrein zijn. Hij zal zich op de derde dag ermee ontzondigen. En op de zevende dag zal hij rein zijn. Maar indien hij zich op de derde dag niet ontzondigt, zal op de zevende dag niet rein zijn. Ieder die een lijk, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de tabernakel des Heren. En hij zal uit Israël uitgeroeid worden, omdat het water der reiniging op hem niet gesprengd werd, zal hij onrein wezen. Zijn onreinheid is nog op hem. Ja, hier zie je dat gebruik. Dat toepassen van het water der reiniging, het as dus van de vaars, vermengd met levend water, wat dus besprengd moet worden, gedoopt moest worden, waar hij zich mee moest wassen, hè, om rein te worden. Het wonderlijke is dat in vers 9 dus een rein man, dan zal een rein man de as van de koe verzamelen. Een rein man moest dat doen. En als je het ook hier zo leest, wat er geschiet, ook als je daar nog bij leest, vers 21, waar staat in vers 21, en het zal hun tot een altoos durende inzetting zijn, wie het water der reiniging gesprenkeld heeft, zal zijn klederen wassen, en wie het water der reiniging aangeraakt heeft, zal tot de avond onrein zijn. Alles wat de onreine aanraakt zal onrein zijn, en wie hem aanraakt zal tot de avond onrein zijn. Ja, u moet je voorstellen, als je al deze teksten vers 9, 21 en 22 bij elkaar leest, was de situatie, ja, iemand die een dode heeft aangeraakt, die is zelf onrein. Maar iemand die dan komt en hem het water der reiniging besprenkelt, iemand anders die dus komt en hem dat water geeft, die wordt daardoor zelf ook onrein. Dat is wat er staat. En die moet zichzelf ook met dat water reinigen. En dat is natuurlijk zo. Als iemand door zijn wandel in deze wereld, bijvoorbeeld een gelovige, die heeft zich verontreinigd in deze wereld, die is besmet geraakt met deze wereld. En die komt in de zielzorg bijvoorbeeld bij je. En die gaat eerlijk en open omdat hij geholpen wil worden. Vertellen wat hij eigenlijk gedaan heeft, wat eigenlijk niet behoort. En hij bespreekt dat met je. Ja, op dat moment, als hij dat allemaal vertelt en allemaal tegen je zegt, wat gebeurt er dan? Dan raak jij daar ook door verontreinigd. Jij komt daar in aanraking mee, met zijn zonden. Hij vertelt je zijn zonden. Zijn overtredingen, zijn ongerechtigheid. Dat vertelt hij je. En daar bid je samen voor. Dan raak je door ontreinigd. Dus niet alleen moet hij zich dan reinigen. Jij reikt hem wel dat water aan. En je was wel zijn voeten. Maar je wordt zelf ook verontreinigd. En daardoor zou je jezelf ook moeten reinigen. Dat is eigenlijk het beeld wat hier staat. En laten we eerlijk wezen. Zo werkt het ook in de praktijk. De reine man wordt, die rein is, die bezoedelt zichzelf ook met die verontreinigheid. En die moet zichzelf dus ook reinigen. En als je dat dan allemaal zo ziet, heel dat gebruik, ja, dat is in feite de uitleg van 1 Korinthe 15, want zo vond het plaats. Laten we nog maar teruggaan naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 29. Waar er staat, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar? Nou, Paulus was met zijn dienstknechten van uur tot uur in gevaar, maar ook die gelovigen in Korinthe, die in Korinthe zich in de dienst van het evangelie begaven, waren van uur tot uur in gevaar. En wat deden zij? Zij lieten zich voor de doden, lieten zij zich dopen. En hoe geschiedde dat? Nou, dat is dezelfde doop die je vindt in Matthäus 20. Zoek maar op. Want wij denken bij dopen altijd maar aan die waterdoop, die de baptisten hebben uitgevonden, lijkt dat wel. Maar dat is dat dopen niet. Matthäus 20. Matthäus 20. Vers 22. En Jezus antwoordde en zeide: Gij weet niet wat gij vraagt, kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Ze zeiden tot hem: Wij kunnen het. Hij zeide: Mijn beker zult gij wel drinken, maar het zit aan mijn rechterzijde en mijn linkerzijde, staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen voor wie het bereid is door mijn vader. En even later zegt hij, hoe spreekt hij dan over die hele kruisdood? Dat het een dopen is, dat hij enorm tegen die doop opziet. En wat is dat voor een doop? Dat is een doop in de dood. Met welk een doop ik gedoopt zal worden op dat kruis van Golgotha. Dopen is dus ook het ondergaan van een gewelddadige dood, zoals Christus stierf aan het kruis van Golgotha en zich daaraan overgaf. En zo gaf Paulus zich ook over, hè? Die zei ook: Ik sterf elke dag. Ik ben van uur tot uur in gevaar. En de Heer Jezus zag op tegen die doop waarmee hij gedoopt zou worden. Hij zag op tegen zijn kruisdood. En dat is eigenlijk dus die doop van 1 Korinthe 15. Wat anders zullen zij doen die zich voor de doden laten dopen? Ja, waarom zetten zij zich dan nog zo in? Dat zij zich voor de doden laten dopen, dat zij zich zo inzetten met gevaar voor eigen leven. Om ook net als Christus een martelaarsdood te ondergaan. Dat doen ze voor die doden. En zijn dode mensen om hen heen. En alles in deze wereld is eigenlijk in de dood. En daar spannen zij zich voor in. Net als Paulus, zij zelf ook van uur tot uur in gevaar zijn. Zo doen zij het ook als er geen doden opgewekt worden. Laten we het dan maar net als de rest doen. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat is de hele uitleg. Dat dopen is dus niet de letterlijke doop, dat is geen waterdoop. Nee, dat is het gedoopt worden, een geweldige dood ondergaan, zoals ook de Heer Jezus een gewelddadige dood is ondergaan en ook tegen die doop in de dood opzag. En ik heb helaas een fout gemaakt om Matthäus 20 op te schrijven, want ik had een andere tekst ook in mijn gedachten waar ook die doop gesproken wordt. Maar u moet dat zelf maar eens even opzoeken in aan de hand van een concordantie, waar die tekst dan precies in Matthäus staat. Ik kan hem nou zo niet zo voor de geest halen. Maar daar wordt dus gesproken dat de Heer Jezus het heeft over die doop in de dood. En dat is dus de uitleg van vers 29. En het heeft dus totaal geen zin om je zo in te spannen voor het evangelie, voor Christus, als er geen doden worden opgewekt. En dat is ook de hele context van vers 29, hè. In vers 30, 31 en 32 gaat het over deze evangelieverkondiging met doodsgevaar. En wat met de offer van de rode vaars nog verder verband hield, vind je dan ook nog terug in de verse 32 tot en met 34. Waar het omgaan gaat om niet langer te zondigen, nuchter te zijn van deze weer. Kom dan tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer. Hè. Jezelf niet te misleiden, slechte omgang betreft goede zeden. En ook daadwerkelijk dat water der reiniging, hè, die voetwassing, ook daadwerkelijk toe te passen in je leven. Die besprenging, hè, van het as van de rode vaars. En dat zou allemaal geen enkele zin hebben. Hè, als er geen doden zouden worden opgewekt en er verder helemaal niets zou zijn. Goed, de volgende keer gaan we verder. Laten we met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we deze oproep om gescheiden te zijn in deze wereld en gereinigd te leven. En ook al zijn we verheugd te verstaan vanuit uw woord dat u wel weet dat we doden moeten aanraken. En dode dingen moeten aanraken. En dat we moeten wandelen in deze dode wereld die u niet kent. Die geen besef van u heeft. dat u daar rijkelijk in heeft voorzien. Dan nadat we geheel gereinigd zijn geworden door dat eenmalige offer van u en de eeuwige verlossing hebben ontvangen. En we ook geheel rein zijn, geheel en al, van top tot teen. We altijd elke dag bij u mogen komen en onze voeten naar u mogen uitstrekken. En dat u ons dan wilt reinigen. En dat we dan zo ook nuchter in deze wereld mogen staan. En dat we daarin mogen staan, wel dat we besef hebben van God. Besef hebben van de eeuwige dingen. En dat we dan u zo mogen volgen in het leven. En dat we ook de dienst die wij dan in opdracht van u mogen uitvoeren. Dat het ook niet te vergeefs is. Dat het ook niet zomaar is, maar dat u daarnaar ziet en dat dat zin heeft, omdat waarachtig er een opstanding der doden plaatsvindt. En gij ook een ieder zult belonen voor het werk wat wij in opdracht van u hebben uitgevoerd. We danken u, Heer Jezus, dat we u zo mogen kennen. We danken ook, Heer, dat u zich zo om ons bekommert, elke dag opnieuw, en dat u altijd klaarstaat om ons te reinigen. Onze gedachten en alles wat wij opgeslagen hebben, ons denken, dat wij vernieuwd worden in ons denken, waardoor we niet meer gelijkvormig in deze wereld staan. Waardoor we heel anders zijn geworden en heel anders denken, vernieuwd raken in dat denken. En als we besmettingen oplopen, Heer, dan wil gij dat gelijk weer wegpoetsen. We danken u voor, Heer, dat u zo elke dag bij ons betrokken zijt. Heer, laten we dit stuk nog eens persoonlijk overdenken. Er is ook vers 29. Wat een moeilijke tekst is zo. Met deze achtergrond, kennis, plaatsen in het grotere geheel. Zodat we het zullen vatten en op ons eigen leven verder kunnen toepassen. Heer Jezus, wees ons nabij. Geef ons zo een goede zondag. En breng ons zo weer de volgende keer bijeen. Dat vragen we uit genade. Amen.